Lucas 15, vers 11 tot 32, dat gaat over de verloren zoon. En ik begin bij vers 1 en vers 2 van Lucas 15, vers 1 en vers 2. Daar staat: al de tollenaars en zondaars nu kwamen bij hem, dat is bij Jezus, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En dan komt de Heer Jezus met drie gelijkenissen. En met die gelijkenissen wil hij een duidelijke boodschap doorgeven richting de fariseeën en de schriftgeleerden. Omdat ze het hem zeer kwalijk nemen dat hij omgaat met vers 1 tollenaars en zondaars. En dan komt daar eerst de gelijkenis over het verloren schaap, dan over de verloren penning. En wij gaan lezen de gelijkenis van de verloren zoon. En hij, Jezus, zei: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden, maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden en ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon die was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, nadat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaar en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt me nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de lezing van het woord van de Heer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus en ook alle mensen die met ons verbonden zijn, of later misschien deze dienst nog naluisteren. Er staat boven deze gelijkenis: de verloren zoon. En ik denk, als je aan heel veel mensen gaat vragen: wie was in deze gelijkenis de verloren zoon? Dan zouden heel veel mensen zeggen: de jongste zoon. Maar ik denk dat het net andersom is. De verloren zoon was de oudste zoon. Hier de Heer Jezus vertelt, een zeker mens had twee zonen. Je kunt eruit opmaken, het gaat hier over een grote landbouwer, een grote boer. Hij heeft twee zonen. En terwijl de vader nog leeft, komt de jongste zoon naar zijn vader toe. En die zegt tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. Ja, normaal krijgt een kind het deel wat hem toekomt als de vader overleden is. Maar hier, terwijl de vader nog leeft, zegt die jongste zoon, vader, geef mij het deel dat mij toekomt. Oh, dit is zoiets heftigs als je dit tot je door laat dringen. Eigenlijk zegt die jongste zoon, vader, was u maar dood. Was u maar dood, dan zou ik nu mijn deel krijgen waar ik recht op heb. Wat een verschrikkelijke afwijzing moet dat geweest zijn voor die vader. Vader, geef mij het deel. En deze gelijkenis, je kunt heel veel dingen hierbij noemen. Ons broeder zei net van, veel mensen die gaan niet meer naar de kerk toe. Daar kun je aan denken. Mensen die vroeger bij de kerk hoorden, naar de samenkomsten toe gaan. Gingen naar de samenkomsten toe, gingen die zeggen, nou het hoeft voor mij niet meer. Ik kies voor de wereld. Ik ga de wereld in. Misschien niet zo heftig als hier deze verloren zoon gaat doen, maar het hoeft voor mij niet meer. En die oudste zoon, waar kun je aan denken? Oudste zoon is misschien juist iemand die trouw altijd naar de diensten toe gaat. Maar in zijn hart is geen echte liefde. Hij doet de geboden. Hij denkt, als ik dat allemaal maar goed doe, want dat zegt hij later tegen zijn vader, als die hoort dat zijn jongste broer teruggekomen is in vers 29. Ik dien u al zoveel jaren, ik heb nooit uw gebod overtreden. Dus hij doet alles wat van hem verwacht wordt. En toch is die verloren. Mensen kunnen hun hele leven in de kerk zitten, actief zijn en toch verloren zijn. Als het hun gaat om er zelf beter om te worden, als het niet gaat om de Heer Jezus, om zijn eer en om zijn glorie. De jongste zoon, misschien dat hier ook wel iemand is vanmorgen, die denkt aan een kind of aan een kleinkind. Op een gegeven moment misschien uw zoon, uw dochter, als u die hebt. Pa, ma, prima als jullie naar de kerk gaan, prima als jullie de Heere dienen, maar voor mij hoeft het niet meer. Ik zoek zelf mijn eigen weg wel uit. Of je kleinkind. De jongste zoon zegt, vader, geef mij het deel. En in die tijd was het zo, de oudste kreeg een dubbel deel, dus een derde deel van het land, van de eigendommen, gaf die vader, terwijl die nog leefde, aan die jongste zoon. En er staat dat de jongste zoon, 13, vers 13, niet veel dagen daarna, alles te gelden maakte. Dus ik stel me zo voor, zit hier misschien wel mensen die zelf uit de landbouw afkomstig zijn. Ik ben zelf opgegroeid op een boerderij. We hadden gewoon een middelgroot bedrijf, maar als je dat, wij hadden ongeveer 25 hectare land en veehouderijbedrijf, koeien. Als je denkt, wij waren dan met z'n zevenen thuis, maar als je met z'n tweeën zou zijn en een derde, dan zou die vader 8 hectare, een derde, want die oudste zoon die hield 2/3 deel, de jongste 1/3. 8 hectare ruim zou die vader aan zijn zoon geven. Die zoon die gaat het verkopen en die heeft een hele grote zak met geld. En dan gaat hij de wereld in. Dat staat er. Niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een verre land. Moet je nagaan wat dat voor die vader betekend moet hebben. Een derde van zijn bedrijf raakte die kwijt. Hij was misschien een vrij grote boer en nu een heel stuk minder. Er moet wat voor die man geweest zijn. Ook voor hemzelf. inkomsten werden een derde minder of misschien nog wel meer. Maar ook naar de buren in de omgeving. Man, wat doe je toch? Je maakt je bedrijf kapot, maar hij deed het. Hij deed het. En die zoon, die gaat naar een verre land en verkwist daar zijn vermogen in een losbandig leven. Hij gaat weg, ver weg, doet wat hij zin in heeft. En als je veel geld hebt, ja, dan kun je ook wel vrienden krijgen. Als je ze af en toe een rondje of wat geeft, zolang je geld hebt, dan lukt dat wel. En er staat ook in een losbandig leven, dat houdt in, ook op seksueel gebied, nam hij het niet zo nauw. Halen, hebben en houden. Als ik maar plezier heb. Als ik het maar goed heb. Maar dat hou je niet zo lang vol. Als het geld er snel van uitgaat. En er komt, was het wellicht, er zal niks binnengekomen zijn weer op een gegeven moment. Raakt de bodem in zicht. En op een gegeven moment is het op. Want dat staat hier. Toen hij er alles doorgebracht had. Hij had niets meer. Kwam er een zware hongersnood in het land en begon hij gebrek te lijden. Hij zal in paniek geraakt zijn, stel je voor. Dan had hij zijn deel, zijn erfenis. Misschien heel veel. En na een poos, een aantal jaar, is alles op. En als alles op is, ja, dan raak je je vrienden ook kwijt. Tegenwoordig als mensen niks meer hebben, dan heb je de schuldhulpverlening. Maar dat was in die tijd denk ik niet zo. Hij had niets meer. En er kwam een zware hongersnood, het werd nog moeilijker. Hij zou misschien wanhopig geweest zijn, deze broer. Deze jongste zoon. En dwars hier doorheen, lieve mensen, zie ik de hand van God. Want deze vader, het is toch een beeld van God de Vader. En God de Vader, die deze jongste zoon de wereld in ziet gaan, eigenlijk richting, we hebben gelezen uit Hebreeën, richting de eeuwige ondergang, richting de hel zou je kunnen zeggen. Ja, de Bijbel zegt het, de hel bestaat, jazeker, jazeker. Ik heb eens iemand horen zeggen, heel veel mensen, heel veel kerkmensen gaan met een ingebeelde hemel naar de hel toe. En dat is een heftige boodschap. Maar het gaat erom dat we de Heer Jezus mogen kennen, lieve mensen, als onze heiland en verlosser. Dat we mogen weten, waar we over gelezen hebben uit Hebreeën. Dat zijn bloed ook ons reinigt van alle zonden. En dwars door deze ellendige situatie waar deze jongste zoon in terecht kwam, zie ik Gods hand. God wil deze jongste zoon redden. En daar gebruikt hij moeilijkheden voor, daar gebruikt hij tegenslagen voor. Dat past niet in het beeld wat heel veel mensen hebben, wat onze broeder Chipke zei van God is een goede, ja zeker God is een goede God. God is liefde, jazeker, jazeker. Maar God is ook rechtvaardig. Hij is ook heilig. En God kan alle mogelijke manieren gebruiken om mensen terug bij hem te brengen. En dwars door dit lijden, deze jongste zoon die helemaal vastloopt, is God bezig hem terug te halen, om hem te redden. En kennelijk is daar geen andere manier voor. Deze jongste zoon, als die alles erdoor gebracht heeft, dan gaat hij, vers 15... Hij begon gebrek te lijden. Eerst had hij een overvloed aan geld. Hij had niets meer. Hij zal schulden gemaakt hebben misschien. Hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. Stel je het voor, een Joodse jongeman. Varkens waren onheilig voor de Joden. Onrein. En nog steeds. En hij, het enige wat voor hem overblijft, die onreine dieren te hoeden. En kennelijk heeft hij geen geld om eten te kopen. Er was ook zware hongersnood, er was ook waarschijnlijk heel weinig. En dan wil hij eten van het voedsel van de varkens. Dat zal, wat het geweest is, daar wordt verschillend over gedacht. Maar zelfs dat wordt hem verboden. Hij mag niet mee eten met de varkens. Wat een ellendige situatie waar die man in terecht gekomen is. Maar ondertussen, God vanuit de hemel heeft hier zijn hand in. God heeft een plan. God wil hem redden. 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9 zegt dat God niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen. Ook uw zoon, ook uw dochter, uw kleinkind, of wie dan ook. Hij wil niet dat hij verloren gaat, maar hij wil hem redden. En het moet wel, het kan haast niet anders. Hier moeten mensen in ons midden zijn die geliefden hebben, die de Heer Jezus niet volgen. God wil ze redden. En vanuit de hemel is zijn oog ook op hen. En hij wil ons gebruiken om voor hen te bidden. O, houd vol, lieve mensen, bid voor je kind, bid voor je kleinkind. Als je hier vanmorgen in de samenkomst zit. En zij of hij gaat zijn eigen weg. Bid dat de Heere zich aan hem of haar openbaart. Gesprekken kunnen misschien niet zoveel meer doen op een gegeven moment. Ik hoorde van de week van iemand. Hun zoon ging een eigen weg. En het doet pijn. En ze bidden ervoor elke dag dat die zoon terugkomt bij de Heere. Heere, openbaar u zich aan hem. Weet je wat die zoon de afgelopen week vertelde? Pa, ma, ik ben begonnen in de Bijbel te lezen. Zo'n God hebben we. En zeker, de Heer komt spoedig. Ik ben er vast van overtuigd. Als je kijkt wat er allemaal in deze wereld gebeurt, misschien nog wel sneller dan wij denken. En we kunnen daar heel dubbel in zitten. Heer, kom spoedig. Maar tegelijk, o, red nog mijn kind, red nog mijn kleinkind. En hier is de Heer bezig om de jongste zoon te redden. Want wat gebeurt er in vers 17 als die daar bij die varkens is? En hij mag niet mee eten met die varkens. Dan komt hij tot zichzelf. En dan zegt hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood en overvloed. En ik kom om van de honger. Hij heeft het niet over die oudste broer van hem, over die broer van hem. Hij had ook kunnen zeggen, mijn broer die heeft genoeg te eten. Nee, dagloners, mensen die in dienst waren daar bij die boer, bij zijn vader. Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood en overvloed. Zij verdienen geld omdat ze bij hem werken. Maar ik kom om van de honger, ik kom om van de honger. Dat kan de Heer doen. Met zijn geest zo werken in ons hart. Misschien is het ook wel nodig voor iemand die hier bij ons is of iemand die meekijkt. Of nogmaals bij een geliefde van je. Dat de Heer laat zien. Als ik zo doorga, dan kom ik om. Ik kan me nog herinneren van vroeger, toen ik jong was, een jaar of 17, 18. Toen gebeurde dat werkelijk. Ik las een tekst uit Galaten 3, vers 10, was dat. Ieder die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Die is vervloekt, staat er letterlijk. En God gebruikt bij de een dit en bij de ander dat, maar dat kwam zo heftig naar binnen. Ik las het in een boekje. Die woorden. En ik wist het. En ik ging elke zondag naar de kerk. Hè? En ik zat op de jeugdvereniging. Ik wist het. Als ik nu moest sterven, dan ben ik vervloekt. En ik heb een paar nachten niet kunnen slapen. En toen was het zo. En dat is genade van God. Dat hij, als het ware, mij in gedachten gaf. Lees nou eens door in Galaten 3. Lees eens door. En een paar versen later stond het. Dat Christus die vloek op zich genomen heeft om ons te redden. Om mij te redden. Een wonder van genade. En zo ook bij deze jongste zoon. Ik kom om van de honger. En ik denk dat je dat dieper mag zien. Ik kom om van de geestelijke honger. Ik kom om. Dat wil de Heer Jezus duidelijk maken aan die fariseeën. Als je niet in mij gelooft, dan kom je om voor eeuwig. Je denkt misschien dat je goed bezig bent. Het zit helemaal fout geestelijk. En dan, vers 18. Hij komt tot zichzelf. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegenover de hemel en tegenover u. Dat kan alleen maar werk zijn van de Heilige Geest, lieve mensen, als iemand dat gaat zeggen. De Heilige Geest, de Heer Jezus heeft het gezegd in het Johannesevangelie, als hij gekomen zal zijn, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En deze jongste zoon zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegenover de hemel. Ik heb gezondigd tegenover de hemel. God is met zijn geest bezig. En deze jongen. Hij beseft het. Ik kan alleen maar gered worden. Er is alleen maar redding als ik terugga naar mijn vader. Alleen hij kan me nog redden. En zo is de Heer machtig. Bij mensen die hem niet kennen of hem van wel gezegd hebben. Zo in hun hart te werken dat ze gaan beseffen. Alleen bij God de Vader, alleen bij de Heer Jezus is redding. Ik moet bij hem zijn. Hij alleen kan mij nog redden. En hij voegt er aan toe nog in vers 19. Ik zal ook zeggen, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Hij vraagt niet, maak mij weer opnieuw uw zoon. Maak mij als een van uw dagloners, als een van uw knechten. En daar zit ook de gedachte in, want het is nog niet goed bij hem. Daar zit de gedachte in, als ik nou een dagloner word, dan ga ik weer geld verdienen. En met dat geld kan ik mijn schuld afbetalen, dan komt het wel weer goed. Die gedachte zit hier ook achter, in vers 19. En dan staat hij op. De Heere schenkt hem kracht en moed. Want dat is nogal wat om in zo'n situatie. Je hebt tegen je vader gezegd, geef mij het deel van de erfenis dat mij toekomt. En hij heeft alles. Hij heeft eigenlijk het bedrijf van zijn vader kapot gemaakt voor een deel. En hij heeft in vrij korte tijd al zijn geld verspeeld. Om in zo'n situatie naar je vader terug te gaan, dat is toch wat, je schaam je toch, zou je het zelf durven? Er moet heel wat gebeuren, er moet heel wat gebeuren. Hij stond op en hij zal opgestaan en hij ging naar zijn vader staan. Het zal met knikkende knieën geweest zijn. Maar de liefde van de vader trok hem, want die vader... We hebben de Heer lief als we de Heer mogen kennen. Waarom? Omdat wij eerst de Heer lief hebben gehad? Nee toch? Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Die liefde van de Vader, die bleef uitgaan naar zijn Zoon. Ik kom wel eens mensen tegen en dat vind ik zo verschrikkelijk erg. En er kunnen verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. Maar ik heb eens een vader of een moeder horen zeggen, die zoon van mij, hij is dood voor mij. Nooit meer hoef ik hem te zien. En het kunnen verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. Jazeker, jazeker. Maar de liefde van deze vader bleef uitgaan naar zijn zoon. Die vader die bleef op de uitkijk staan. Ondanks wat er allemaal gebeurd is. Omdat hij hoopte en uitzag naar die dag dat zijn zoon terug zou komen. En wat je misschien zelf gedaan hebt. Of wat je kind of je kleinkind of wie dan ook gedaan heeft. Ook hij of zij heeft een ziel voor de eeuwigheid. En de Heer wil hem of haar redden. Die vader, die liefde van de vader, bleef uitgaan naar zijn kind. En dat gaf zijn kind, omdat die vader de hemelse vader is, gaf dat kind de moed en de kracht om op te staan. Hij trok hem als het ware, dat zegt de Bijbel ook ergens, met koorden van liefde trok die vader, die zoon, terug naar hem toe. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, dat is toch zo bijzonder, toen die zoon nog ver bij zijn vader vandaan was, zag zijn vader hem. Die vader stond op de uitkijk. En wat moet dat voor die vader geweest zijn? Hij zag uit naar dat moment en hij zal gekeken hebben, zie ik het goed? Ja, daar is hij, hij komt eraan. Die vader zag hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. Zijn hart zal bij wijze van spreken, menselijk gesproken, sneller geslagen. Hij snelde hem tegemoet, zie je die vader gaan, ik weet niet hoe oud hij geweest is, maar die... Als hij zeker weet, en hij zal het misschien gezien hebben aan hoe die, de gestalte van die zoon en hoe die liep. Ja, dat is hem. Die vader, dan staat er, die snelt hem tegemoet, die holt op zijn zoon af. En die zoon, die zal gekeken hebben, die zal zich misschien geschaamd hebben. Hij was misschien van plan om stiekem naar het huis van zijn vader te gaan, maar opeens dan komt zijn vader aangehold. En wat doet die vader? Dat is toch onvoorstelbaar. In zo'n situatie, die vader. Die valt zijn zoon om de hals. Na alles wat er gebeurd is. Er zou de vader zijn die gezegd hebben, ik wil je nooit meer zien. Uit mijn ogen, weg. Maar deze vader is zo totaal anders. Hij holt naar hem toe. Valt hem om de hals. En kust hem voordat die zoon in staat is om te gaan zeggen wat hij zich voorgenomen heeft. En dan, als je kijkt, dat woord wat er in de grondtekst staat, kuste hem, er staat zoiets, kuste hem innig. Niet zomaar even heel snel of vluchtig, kuste hem en bleef hem kussen. Staat in de Bijbel dat er in de hemel vreugde is bij de engelen van God als een zondaar zich bekeert. Er is ook vreugde bij deze vader. Deze zoon die terugkomt en de zoon die zegt tegen hem, tegen zijn vader, als hij de kans krijgt om wat te zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ja, dat kan hij er nog net uitkrijgen, vader. En het zou dan moeilijk voor hem geweest zijn. Vader, ik heb gezondigd. Het is ook voor ons, lieve mensen, als het ons betreft of wie dan ook. Vader, ik heb gezondigd, Heer, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En dan had hij er nog zich voorgenomen om vers 19 er ook achteraan te zeggen. Maar daar krijgt hij de kans niet meer voor. Hij had ook nog, was ook nog van plan geweest te zeggen, maak mij als een van uw dagloons. Daar komt hij niet meer aan toe. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. O, die vader die wordt daar zo door geraakt. Zijn zoon is bij hem teruggekomen. En die zoon zegt, ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En dat raakt die vader tot in het diepst van zijn hart. Je bent mijn zoon, je bent mijn zoon. En die vader, die neemt dan direct weer het woord. En die zegt, de vader zegt tegen zijn dienaar, haal het beste gewaad tevoorschijn, trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn handen en sandalen aan zijn voeten. En met al die dingen maakt hij aan die zoon duidelijk, je bent mijn zoon. Want als hij zijn ring geeft, zijn ring, dat is iets van autoriteit wat die vader heeft. Je bent mijn zoon, hij neemt hem aan als zijn zoon en wat moet dat? En dat beste gewaad tevoorschijn en als hij dat dan geestelijk doortrekt waar de Bijbel over spreekt. Als we bij de Heer Jezus mogen komen, dan geeft hij ons de klederen van het heilen van de gerechtigheid. Oh, wat een wonder van genade en sandalen, ja. Die daglonen hadden vaak geen sandalen aan, maar de zoon wel. Sandalen. En dan ook nog breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. En het gemeste kalf, ja, dat werd bewaard voor een buitengewoon bijzonder gebeuren. Als er iets heel bijzonders gebeurde en nu het slacht het gemeste kalf. Laten we eten en vrolijk zijn. Er komt over die lippen van die vader geen woord van afkeuring, geen woord van veroordeling. Als de Heer door zijn geest ons naar zich toetrekt. In het besef dat we hem nodig hebben, dat hij alleen ons kan redden. Als hij je kind of je kleinkind naar hem toetrekt. Zo is hij. Zo is hij. Vol van liefde. Vol van genade. Hier het gemeste kalf wordt geslacht. Er vloeit bloed. Bloed, vergeving, verzoening. Ook denk eens aan het bloed van de Heer Jezus. Hij, de Heer Jezus, hij gaf zijn leven aan het kruis van Golgotha. En dat is de lijn ook die we hier door mogen trekken. Omdat hij, de Heer Jezus, zijn leven... En hier spreekt hij die gelijkenis nog uit voordat hij zich geeft aan het kruis van Golgotha. En wij mogen dat weten. Hij heeft zijn leven gegeven, hij heeft alles volbracht. Daarom is er ook redding en verlossing voor deze zoon. Daarom is er ook redding en verlossing voor uw geliefde, die het misschien nu nog helemaal niet nodig vindt om de Heer te dienen, om tot hem te komen. Deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Was dood, hij leefde nog wel, maar geestelijk was hij dood. Hij is machtig, lieve mensen. Om dode zondaren levend te maken, een totaal nieuwe schepping. En ik hoop en ik bid dat dat bij u allen gebeurd is, dat u mag weten. Ik was dood, maar ik ben levend, een nieuwe schepping. Ik ben zijn kind. Deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Wat een wonder, dat kan alleen hij. Dat kunnen wij mensen niet, wij kunnen geen mensen redden, wij kunnen geen mensen bekeren, hoe misschien ook ons best doen. Misschien heb je al heel vaak geprobeerd je kind of je kleinkind te bekeren. Maar we redden het niet. Het lukt ons niet. En misschien wil de Heer ons wel op het punt brengen dat we erkennen. Wij kunnen het niet. Laat mij het doen. Geef het aan mij. Laat het los. Hij was verloren. Hij was verloren. Hij is gevonden. Ik heb hem zelf gevonden. Hij, de Heer Jezus, de goede herder. Hij zoekt het verloren op. Hij heeft hem gevonden. Hij heeft hem gevonden daar bij die varkens. En hij heeft hem naar zich toegetrokken. Wonder van genade. En dan, vers 25. Die oudste zoon. De oudste zoon was op de akker. Ja, die was druk aan het werk voor zijn vader. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. Hij zou gedacht hebben, daar weet ik helemaal niks van, dat er een feestje zou zijn. Wat kan dat zijn? Wat kan dat zijn? En dan roept hij een van zijn knechten en dan vraagt hij wat er aan de hand is. En deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond heeft teruggekregen. En wat een verschil tussen die vader en deze oudste zoon. Die vader was blij. Maar die zoon, die oudste zoon, die broer, die wordt boos. Die jongste broer van hem, die broer van hem, die is gered. Die is terug. En dan wordt hij boos. Die vader had uitgezien naar het moment dat die zoon terug zou komen. Maar die broer kennelijk niet. Die broer had misschien gedacht, laat hem maar wegblijven. Hij heeft het bedrijf kapot gemaakt. Ik hoef hem nooit meer te zien. Uw broer is gekomen. Uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. Omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos. En wilde niet naar binnen gaan. U wilde niet naar binnen gaan. Want het is toch aangrijpend. Toch verschrikkelijk aangrijpend. Hij wilde niet naar binnen gaan. En dan zijn vader. Dan komt zijn vader naar buiten toe. Naar die oudste broer. En die vader zegt tegen zijn zoon. Ga naar binnen, kom. Het is feest. Je broer is er weer. Hij is gevonden. Hij is gered. En dan komt de ware aard van die oudste broer. Die komt naar boven. Want wat zegt dan die oudste broer? Die zegt tegen zijn vader. Vers 29, hij antwoordde en zei tegen zijn vader, ik dien u nu al zoveel jaar en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt me nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Die zoon, die oudste zoon, die diende zijn vader alleen maar om er zelf beter van te worden. Kennelijk was die hard en koud, was er geen liefde in zijn hart. En ik vrees wel eens, dat kan ook bij kerkmensen het geval zijn. Dat mensen, en ik denk, ik heb in gedachten, ik heb mensen ontmoet. Mensen die elke zondag in de kerk zaten. Als je dan met ze sprak, dan botste je op een muur van onverschilligheid en liefdeloosheid en kilte, waar je niet doorheen kwam. Het ging hun niet ten diepste om de eer van de Heer, om zijn glorie, dat ze vol waren van hem. Want daar gaat het toch om. Dat het ons verlangen is om de Heer te kennen. Als we de Heer mogen kennen en lief hebben, en ik hoop dat het voor ons allemaal geldt, dan gaat het ons er toch in de eerste plaats niet om, om er beter van te worden. Dan gaat het er ons in de eerste plaats ook nog niet om ooit in de hemel te komen. Dan gaat het er ons toch om dat ons leven tot eer van hem zal zijn. Het gaat om hem, om de glorie van zijn grote naam. Dat is toch zo? En zeker door Gods genade, als... Dan zegt hij ook, ik ga heen om plaats voor u te bereiden en het huis in de hemel wat ik voor u bereid heb, ja zeker. Maar ten diepste gaat het om hem, om de glorie van hem. En bij die oudste zoon merk je dat het ging ten diepste niet om die vader, om liefde van hem voor die vader en voor zijn zoon. Maar het ging erom om er zelf beter van te worden. Hij had een bokje willen krijgen om met zijn vrienden feest te vieren. Daar ging het om. En dan zegt hij nog. En dat is ook zoiets heftigs in vers 30. Maar deze, nu deze, zoon van u. Normaal, als je een broer hebt, dan spreek je hem toch aan met zijn naam. Als je broer Kees heet, dan zeg je nog toch Kees. Maar het is zo afstandelijk, vers 30, nu deze zoon van u gekomen is. Hij beschouwt hem niet langer meer als broer. Nu deze zoon van u gekomen is, en kijk, dan gaat hij hem nog veroordelen, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft. Hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht? Onbegrijpelijk, vader, dat je dat gedaan had. Je had hem moeten straffen, je had hem moeten veroordelen. Maar nu, het slaat helemaal nergens op. Het gemeste kalf, en er zit een diepste achter, denk ik. Hij had zelf wel dat gemeste kalf willen hebben. Maar nu, je hebt het voor die zoon van jou gedaan. Het raakt mij zo, hoe die zoon, die oudste zoon zich opstelt. En daarom zeg ik ook, de echte verloren zoon is deze oudste zoon. Het is zoiets verschrikkelijks. Geen enkele bewogenheid, geen enkele liefde. En dan zegt die vader, die probeert het nog. Die vader zegt tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Kind, denk nou eens in. Kijk eens naar de situatie. Wij zouden vrolijk en blij moeten zijn. Ook jij, zoon. Je zou blij moeten zijn. Omdat je broer is teruggekomen. Hij was verloren. Dat staat hier ook. Je zou blij moeten zijn. Want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Ik moet denken aan de Heer Jezus. Als de Heer Jezus de scharen zag die hem volgde. Dan was hij met innerlijke ontferming bewogen. omdat die mensen voortgejaagd en afgemat waren als schapen zonder herder. Ze kenden hem niet. Bij die vader hier, en wat een prachtig beeld van de hemelse vader. Hij staat als het ware met wijd open armen te wachten. Vader in de hemel, die staat met wijd open armen te wachten op uw zoon, uw dochter, uw kleinkind. Kom. En laten wij in gebed meebidden, lieve mens, Heere. Spreek tot hen. Openbaar uzelf aan hen. Trek hen naar u toe met koorden van liefde. Hoe dan ook. Maar laat ze inzien dat ze verloren zijn zonder u, dat ze u nodig hebben. Hoe dan ook. Wij kunnen zo gemakkelijk mensen verloren laten gaan. Niet alleen onze kinderen en kleinkinderen, maar ook andere mensen. Raakt het ons dat misschien je buren, je collega's, je kennissen, je vrienden, de Heer Jezus niet kennen? Of denk je, nou ja, iedereen moet het zelf weten? Raakt het ons? We mogen wel bidden, Heere, stort uw bewogenheid uit in ons hart, dat we bewogen zijn met mensen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan. Ik moet denken aan, ik ben zijn naam even kwijt, maar dat is al een paar eeuwen terug, was er een prediker, Jonathan Edwards, misschien dat sommigen hem wel kennen. Die heeft ooit een preek gehouden met de titel, Zondaars in handen van de levende God. En in die preek zei die, en er waren in de dienst nogal wat mensen die niet geloofden, nog niet geloofden. Kerkmensen, misschien wel zoals deze oudste zoon, die het allemaal zo goed wist. Die alles, ze konden precies vertellen hoe ze dachten dat iemand gered moest worden. En weet je wat hij zei? Zolang een mens nog niet wederom geboren is, zolang een mens de Heer Jezus nog niet kent als heiland en verlosser, zweeft hij als het ware aan een zijden draadje boven de hel, wat elk moment kan breken. Dat is de situatie, dat lazen we ook in Hebreeën. En wij, als we de Heer mogen kennen, dan weten we dat. En daarom, wees als deze vader. Zie uit naar het moment dat uw kind, uw kleinkind of wie dan ook opstaat en tot de Heer Jezus gaat. In het besef dat alleen Hij het kan door zijn woord en door zijn geest. En verwacht alles van Hem. Hij is machtig. Ik las het. Vorige week nog of kort geleden. Iemand die de Heer vaarwel had gezegd. Die niets meer van hem wilde weten. Op een gegeven moment, op een zondag, wist hij zeker dat hij naar de kerk moest gaan. Hij wist niet waarom, maar hij kon niet thuis blijven. Hij moest gaan. En zo kan de Heer werken. Hij kwam in die kerkdienst. En de Heer sprak tot hem. Halverwege die kerkdienst stond hij op. Kwam naar voren, naar de preekstoel, vlak voor de dominee. En hij vroeg of hij even iets mocht zeggen. Hij zegt, de Heer heeft tot me gesproken. Hij heeft me hier gebracht vanmorgen. Ik heb alles verknald, ik heb hem de rug toegekeerd, maar hij maakt me duidelijk. Dat alleen hij me kan redden en daarom ben ik hier vanmorgen. Hij ging op de knieën, hij heeft zijn zonde beleden, zoals hier deze jongste zoon. En hij mocht vergeving ontvangen. Eeuwig leven, redding. Zo is de Heer. Zo is Hij. Ook in deze laatste dagen wil Hij nog mensen redden. Zijn huis moet vol worden. En misschien heb je in gedachten. En ik wil afsluiten. Wat kan zijn dat dat je mensen in gedachten hebt. Iemand misschien waarvan je weet, denkt, hij is zoals deze jongste zoon. Hij is weggegaan de wereld in. Hij gaat zijn eigen weg, hij wil niks meer met de Heer te maken hebben. Of misschien heb je wel iemand in gedachten die is zoals deze oudste zoon. Ik hoop en ik bid dat de Heer iets in je hart plant vanmorgen. Dat je intens gaat bidden voor die persoon. Misschien voor je kind, voor je kleinkind of voor wie dan ook. Dat je gaat bidden. Heer, openbaar uzelf aan hem, aan haar. Laat zien dat ze niet zonder u, dat ze het zonder u niet redden. Dat ze bij u moeten zijn, dat alleen u ze kan redden. En zie uit naar die dag dat het werkelijkheid gaat worden. En leg je vinger er maar bij. 2 Petrus 3 vers 9, dat zegt de Heer, u hebt zelf gezegd, u wil niet dat iemand verloren gaat, maar alle tot bekering komen. Doe het. Doe het. Doe het. Amen. De Heer zegen u. Zullen we de Heer danken? Trouwe God, Vader in de hemel, we willen u danken voor uw woord. Danken voor deze gelijkenis over deze twee zonen. Heer, en als we hier zo vanmorgen zijn, en er is misschien iemand die hier is, of iemand die thuis is, die zich herkent in of die oudste zoon of die jongste zoon. Heer, dan willen we u bidden. O, werk krachtig door uw woord en door uw geest in het hart van die personen, dat als het de jongste zoon betreft, Heer, dat het besef doordringt dat we bij u moeten zijn, dat alleen u ons kunt redden. Heer, en u bent machtig om zo te werken in harten, dat mensen opstaan en naar u toe komen. Heer, en wie naar u toe komt, zal gered worden. U zult iemand nooit wegsturen. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. O Heer, waar bent u machtig? En als er misschien iemand is hier of die meekijkt, of iemand die we misschien in gedachten krijgen, die is als die oudste zoon. O Heer, hier gaat het niet goed in deze gelijkenis met die oudste zoon. Een beeld van de fariseeën en de schriftgeleerden die dachten dat ze zichzelf al konden redden. Heer, maar u bent toch machtig om in hun harten te werken, dat zij zich volledig aan u zullen overgeven en zullen erkennen. Heer, alleen u kunt mij redden. Heer, daar willen we u om bidden. Dat u nog een grote oog zult geven. U wilt niet dat iemand verloren gaat, maar alle tot geloof komen. Heer, we bidden u voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Als we die hebben en als ze u nog niet kennen, of u vaarwel hebben gezegd, dat u hen terugbrengt bij uzelf. Dat ook zij gered zullen worden voor eeuwig. Geprezen zij uw wonderbare naam, tot in eeuwigheid.